Gemeente, mijn vrouw moest de afgelopen maandag in het ziekenhuis worden opgenomen, waarna de volgende dag borstkanker werd geconstateerd. Afgelopen vrijdag heeft ze het ziekenhuis weer verlaten, in afwachting van chemokuren die gaan plaatsvinden en daarna zal een operatie plaatsvinden. In verband met een complicatie heeft ze elke dag ook verzorging thuis nodig en is ze niet in staat om de erediensten bij te wonen. Wij zouden het buitengewoon op prijs stellen als u voortgaat met ons te gedenken in uw voorbeden en ook de wijze waarop u tot nog toe hebt meegeleefd via kaarten heeft ons buitengewoon. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild, in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst, uw genade, oneindig groot. Daarover zingt de dichter van Psalm 86 en we mogen straks na de wet des Heren met hem instemmen vanuit het derde en het vierde vers van deze psalm. Psalm 86, vers 3. En vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Dierbare Heiland, goede Meester, u loven en prijzen wij. En we hebben elkander toegezongen, verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere. Een bede aan u en een wens voor ons allen. Want schoon we arm zijn en ellendig, denkt u aan ons bestendig. Danken u van harte, Heere, dat het ook deze week in de pastorie waarheid mocht worden. Hoe gij sprak door uw woord. En ons in de grootste smarten gaf dat onze harten in u de Heere gerust mogen zijn. Geef dat dat geloofsvertrouwen voor mijn vrouw door de genade van de Heilige Geest mag blijven. Maar schenk het aan allen, Heere, die ziek zijn. Er zitten hier in de kerk die al zo lang met chronische ziekten tobben, lichamelijke gebreken. Er zijn er die thuis met ons verbonden, nu met ons meeluisteren, die dat betreft. U weet van de ongerustheid, de spanning, de angst. U kent de pijn. U weet van de eenzaamheid die dat soms ten gevolge heeft. Als we niet altijd begrepen worden door de mensen om ons heen. U weet ook van de geestelijke, de psychische pijn die er sluimert onder de oppervlakte en die op ongelegen momenten zich volop laat gelden als we in het verleden gepijnigd werden, op welke wijze dan ook. U kent hier de nood van vandaag, als we ons verraden weten en voelen. U weet ook wat het wil zeggen, heren, als een kind van u, wat mag weten, de Heer is mijn God, het gevoel heeft, waar is Hij? Heren, waar bent u nu? U kent de strijd tegen de duivel, de wereld en het eigen vlees, waar de schapen uw weide mee te maken hebben. En u heeft ze nooit gezegd dat ze dat kunnen ontlopen, als ze maar achter u aan blijven lopen. En daarin ligt toch het geheim van het christen zijn. Niet in onze prestatie, nog minder onze geloofsprestatie, maar het volbrachte werk wat door u gepresteerd werd. In uw eerste komst naar deze wereld en waarna we uitzien als u dat gaat voltooien bij uw wederkomst. En wij die tussen de tijden leven, we zijn ook vaak tussen de tijdgeest en ons eigen vlees gemangeld. Er is een enorme invloed die ons dreigt te verstrikken. En u kent, heren, de zorgen die er in gezinnen zijn over de jongeren, maar ook de zorgen van de jongeren om hun ouders. Het gaat ons geen van allen voorbij. Gij weet, heren, waar we wonen en in welk land, met welke overheid, in welke omstandigheden. En u kent ons hart en ons leven, Heere, geef dat het waar mag worden door de genade van de Heilige Geest. Het zijn niet zozeer de omstandigheden die ons leven bepalen, maar de manier waarop we met Christus wandelen. Zend daartoe uw licht en uw waarheid, ook onder de bediening van uw woord zo dadelijk. Wij danken u, Heere, voor het feit dat dokter Van den Belt deze week zijn oratie mocht uitspreken en daarmee officieel hoogleraar werd. Namens de Gereformeerde Bond in de PKN te Groningen. Geef dat zijn arbeid uw bijzondere zegen mag wegdragen, omdat hij juist ingaat op het behoud van het erfgoed der vaderen in de context van de moderne tijd en alle ontwikkelingen. U heeft hem daar gaven voor gegeven, heren. Geef dat hij ze mag vruchtbaar maken door de bedouwing van de Heilige Geest, niet alleen voor de kerk die hij mag dienen, maar voor alle kerken van ons vaderland en daarbuiten. Zegen zijn nationale en internationale arbeid als bijdrage tot de eer van onze koning, de Heer Jezus Christus, en in het licht van de komst van zijn koninkrijk. Wij dragen allen die arbeiden in het woord en in het pastoraat aan u op. We denken aan onze vicaris. Geef hem, heren, waar ook het werk in Sint Maartensdijk een zware druk op hem gelegd heeft, dat hij mag weten, mijn draagkracht is van de Heere die de draaglast bepaald heeft. En als die straks het werk mag overdragen aan dominee den Ouden, dat u ook een nieuw werkterrein mag vinden om de gaven waarmee u hem bedeeld heeft te mogen uitdelen. Zegen hen die in de zending werkzaam zijn en op welke wijze daar ook aan bijdragen, bijzonder in de Bijbelcursussen, in het lesgeven aan de studenten en de prediking van uw woord op de zondag. Geef dat die arbeid vruchtbaar mag zijn, Heere, omdat de Heilige Geest daar is. U heeft immers beloofd, indien ge mijn woord bewaart, zo zullen de Vader en ik komen en woning bij u maken. Wat is het heerlijk om dat voor onze ogen te zien gebeuren bij mensen die tot voor kort in het heidendom, het occultisme verstrikt waren. Gedenk ook die Nederlanders voor wie dat geldt, en er zijn er zoveel om ons heen. In Abbenbroek, Voorne, Putten, Rotterdams, in de Randstad, ja heel ons land. We raken hoe langer hoe verder van u de Heere vandaan en ver van u de wilde zoeken. Dat betekent eer dat het lang duurt vervloekt worden. Gedenk ons arme vaderland, Heere, en geef dat wij, die beter mogen weten, ook beter willen doen. Want het doen zelf is van u de Heere, maar de intentie van het hart wordt door de Heilige Geest gewerkt in ons hart. De bediening van uw woord mogen tot rijke zegen zijn. Ook voor onze overheid, die op welke manier er ook mee in aanraking komt, het zij door mensen die in het politieke werkveld voor uw naam en voor uw zaak opkomen, het zij door de contacten in het land met christenen. Geef dat de invloed die er even geweest is van het judees-christelijke gedachtenpatroon en de ethiek nog niet geheel verdwijnt, Heere, maar dat er nog een wederhouder mag zijn. Hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Matteüs 26, gemeente. Wat gebeurde er nu na het avondmaal in de nacht in welke de Jezus verraden werd? Judas heeft de avondmaalzaal verlaten. En de Heer Jezus heeft daarna nog langere tijd met zijn discipelen daar verkeerd. En dan komt het moment dat ze de paaschazaal, waarin het heilige avondmaal werd ingesteld, gaan verlaten. Matteüs 26, en dan beginnen we te lezen bij die wonderlijke belofte waar het de vorige keer over mocht gaan, in vers 29. Matteüs 26, vers 29. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken, in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. En al vindt tijdens die nachtwandeling naar beneden door het dal van Kedron en daarna weer omhoog de Olijfberg op, het volgende gesprek plaats. Toen zei Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordend zei tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Tot zover. kerntekst van deze pericoop, dit schriftgedeelte, is vers 32, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 80. Dat is al eeuwenlang een bede om getrouw te mogen blijven en voor afval van de Here bewaard te worden, zoals dat hier bij Petrus dreigde nadat dat bij Judas gebeurd was. Psalm 80, het eerste en het vijfde en het elfde vers. Wij noemen nu Psalm 80, de versen 1, 5 en 11. gaat de herder Israëls. Jezus Christus, gekomen tot de zijnen. Wat heeft hij maar een schamel restant van schapen overgehouden, vindt u niet? 11 mannen die met afhangende schouders, gebogen, gezicht getekend door zorg en vrees, achter de herder aanlopen, afdalend van de berg Sion naar het diepe Kedrondal, in die jaren nog een diep ravijn. De herder Israëls daalt af naar het dal van de schaduw des doods. En hij had zo even tegen die mannen die achter hem liepen gezegd: gij die mij gevolgd zijt. Gij die mij gevolgd zijt. Ge zult in de wedergeboorte van de wereld, hij bedoelde zijn wederkomst, zitten op tronen, oordelen de 12 geslachten Israëls. Het leek wel een sprookje. De werkelijkheid was toch wel iets heel anders. Als ooit het geloof onder woorden gebracht moet worden, als ziende het onzienlijke dan toen. Wat is er te zien van een koninkrijk, van een lichtheerlijkheid en glans die opgaat over Jeruzalem, daar in die donkere nacht? Wat is er te zien van het lichtend en vriendelijk aangezicht van een koning, die als een verworpeling der aarde binnenkort vertreden zal worden als een worm en zal roepen: hoe word ik geperst ten dode toe? Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Is dat mijn koning, der vaderen wens? Geliefde gemeente, geloof is zien wat nog niet te zien is. Zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloofd hebben. En dubbelzalig zijn zij die, als er de meeste bezwaren zijn om te kijken en als er het meest op tegen is om te geloven, zeggen: nochtans. Wat is daar het geheim van? Als ik zal zijn opgestaan, zal ik u voorgaan naar Galilea. Zomaar ineens, tijdens die nachtelijke tocht, lijkt het alsof dat donkere wolkendek scheurt en de nacht even stilstaat. Er valt een licht, zo groot, zo schoon. Het lijkt wel een blinkende morgenster in de harten, in het hart van de Heer Jezus. De vreugde die hem voorgesteld werd, in volle hevigheid komt ze terug. Want Abba in de hemel laat hem zien: mijn geliefde zoon, nadat ge zijt opgestaan uit de doden, zult gij de herder Israëls, uw schapen, voorgaan naar Galilea. Laten we eens een ogenblik een poging wagen om te bedenken wat in het hart van Christus heeft omgegaan. Het blijft een armzalige poging, maar meer kunnen we niet. De zoon van wie Johannes schrijft, hij die niets van zichzelf kan doen, dan nadat hij het de Vader heeft zien doen. Die zozeer mens was, dat hij geheel afhankelijk was van indrukken, woorden, wetenschap die de Vader in hem bekend maakte. Hij heeft met meer dan leden ogen moeten aanzien hoe Judas die Paschazaal verliet. Hij had deze man lief gehad tot het einde toe. Hij noemt hem straks nog bij de ingang van de hof van Gethsemane vriend. Nooit zullen we in staat zijn totdat we zelf de hemel binnengaan om een vermoeden te krijgen van de enorme liefde die het hart van God de Vader is gevuld en van God de Zoon en God de Heilige Geest. En wat een leed er geleefd heeft in het hart van Jezus toen Judas heen ging om zijn meester te verraden. Het moet als een steen op zijn borst gelegen hebben. En dan die ordinaire ruzie tussen zijn discipelen, naar aanleiding van zijn uitspraak dat ze op 12 tronen zouden zitten, oordelend 12 geslachten Israëls. Die ordinaire ruzie over wie van hen ter rechter en ter linkerzijde van Christus zou zitten. Als er iemand ooit heeft meegemaakt dat hij niet begrepen werd in zijn lijden en volstrekt eenzaam was in zijn lijden, was het Jezus wel. Dat zien we door heel die lijdensgeschiedenis heen. Van jongs af aan tot het uur van zijn sterven toe. En toch had hij de lofzang gezongen voordat hij de Paschazaal verliet en afdaalde naar het Kedrondal. En in die lofzang had hij gezongen: ik zal niet sterven, maar leven en de werken des Heren verkondigen. Was dat toch bij de Heer Jezus? Was dat lijden toch niet helemaal echt? Sommige mensen denken: hij was ook God, dus heeft hij dat toch niet zo ingrijpend, zo diep insnijdend beleefd als wij? Oh, dat is een totaal verkeerde gedachte. Hij heeft het toch allemaal veel pijnlijker, veel dieper moeten beleven als wij. Omdat hij wist: dit is de toorn van God, dat ik plaats vervangend de pijn van het menselijk geslacht leid. Ryle, de bekende Engelse Bijbeluitlegger, zegt: je kunt het lijden van Christus niet begrijpen als je niet voor ogen houdt dat bij elke lichamelijke pijn de toorn van God die hij droeg veel dieper insneed als lichamelijke pijn. Want, zegt hij, er zijn vele honderdduizenden mensen geweest die erger geleden hebben als Christus lichamelijk, maar toch maar gering hebben geleden vergeleken bij zijn lijden. Ik moet een poging doen om u dat te vertellen. Toen Judas die zaal verliet en de donkere nacht inging, de buitenste duisternis in, toen heeft zijn hart gegild, geschreeuwd,
Jesus! Wij zijn gewend om bij Judas te denken aan een man met een gemene tronie die de zaak al jaren heeft verraden en alleen van de buitenkant oppervlakkig een echte discipel leek. Maar voor Jezus was het een inslag die hij bijna niet kon verdragen. Zo pijn doet het hem nu als jij zondigt en u zondigt. En wie erachter komt, die gaat zeggen: het is mijn schuld, Heer Jezus. Ik kost u die slagen. Zo'n alles overweldigende liefde heeft de herder Israëls voor zijn schapen. Dat hij met grote smart ongeveer in ditzelfde uur heeft uitgeroepen: niemand van hen, van zijn discipelen, schapen, is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, Judas. Je naam is Juda. En dat betekent hij die God looft. Judas, waarom val je van me af en ga je naar het kamp van de Satan? Judas ergerde zich aan Jezus. En dat is anders in deze teksten als de ergernis die wij kennen. Wij kunnen ons ergeren over iets, maar dan kunnen we toch besluiten om onze ergernis te verbergen. Hier is het woord ergernis, de vertaling van een Grieks woord, wat betekent: je vindt het zo schandalig, je voelt je zo door Jezus alleen gelaten in jouw denken en opvattingen, dat je niks meer met hem te maken wil hebben. Dat je afkeert van hem en afvalt van hem. Afvallen. Ook in deze gemeente zijn de afgelopen jaren er sommigen geweest die de stoelen en de kerkbanken bevolkt hebben. En Jezus heeft met lede ogen gezien en een brekend harteleed dat ze de wereld zijn ingegaan, afgevallen van de levende God. En nu zou je, als je dat je eigen kind betreft, of kleinkind, of een broer, of een zus, of je vader, of je moeder, er wanhopig van kunnen worden. Daarom heeft het onze troost en bemoediging de Heilige Geest deze geschiedenis laten optekenen van een andere man die ook geërgerd werd aan Jezus. En die heette Petrus. Toen ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. En toen zei Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Allen van Jezus afvallen. Dat klinkt ook als een sprookje, hoor. Dat is van alle realiteit ontbloot. Meester, we hebben alles verlaten, we zijn u gevolgd al 3 jaar. Zoals er vandaag de dag mensen in de kerk kunnen zitten of thuis meeluisteren die zeggen: het is voor mij ondenkbaar dat ik zal afvallen van de Heer. Ik vergeet nooit meer dat professor Graafland tijdens een preek zei, dat greep hem diep aan. Want ik denk, ben ik het, heren? Hij zegt, er zitten nu mensen in de kerk die over 5 jaar er niet meer zullen zijn. De kerkbanken zullen steeds leger worden. Ik hoorde van de week iemand vertellen, die behoort tot een grote, grote, volle evangeliegemeente. Er komen honderden mensen binnen, dominee. Maar 5 jaar geleden konden we nog niet bevroeden dat van die honderden mensen die binnenkwamen, er misschien 40 overblijven zouden. En dan komen we er wel weer terug. Maar hoeveel blijven er? Er vindt ook in onze tijd ergernis plaats, afval van Christus op een enorm grote schaal. En als we niet wisten dat in 2 Thessalonicenzen 2 was voorspeld dat voor de wederkomst van Christus er 2 dingen zullen gebeuren, dan zouden we wanhopig kunnen worden. En die 2 dingen zijn de afval wereldwijd en de openbaring van de mens der zonde, de antichrist. We leven in de tijd waarvan de dichter van Psalm 11 zegt, de fundamenten worden omgestoten. De fundamenten waar de samenleving altijd op gegrondvest is geweest. Gods woord en getuigenis, de inzetting en rechten, gebaseerd op de inzetting en rechten van God. Die fundamenten worden omgestoten en dan staat er zo in de Engelse vertaling, als vraag onmiddellijk achter die tekst staan, en wat moet de rechtvaardige doen? Als een vogeltje wegvluchten? Bange vraag. Vooral als je bedenkt dat die allen die de Heer Jezus hier bedoelt, allen zult u om mij geërgerd worden. In ieder geval voor het oog rechtvaardiger zijn. De afval van de levende God is een werkelijk dreigend gevaar. Het is niet een veronderstelling dat het zou kunnen gebeuren. Zijn we ons ervan bewust, geliefden, dat het ook voor mij mogelijk is? Zegt u het mij maar na. Ook voor mij is het mogelijk dat ik over 10 jaar nauwelijks meer een gedachte aan God wijd. Of zegt u, het is voor mij onmogelijk om dat te bedenken? Dat is uitgesloten om dat te denken. U zegt, ze mogen mijn bankrekening leegschoffelen. Ze mogen mijn bestanden hacken, waardoor ik van alles en nog wat zal kwijtraken. Ze mogen me beroven, maar ik zal Christus nooit verlaten. Dat zei Petrus ook. Al werden ze ook allen aan u geërgerd. En ik keek de discipelkring rond. Al deze schapen van de herder Israëls. Al zouden ze allen van u afvallen, heren, dat zal mij niet overkomen. Ik zal nimmer meer geërgerd worden. En zei Petrus dat nu omdat hij Christus niet lief had? Nee, hij had hem lief. Zei Petrus dat omdat hij dacht van, ik zal dat varkentje zelf al wassen. Ik reken af met het Sanhedrin en met Pilatus enzovoorts. Dat zal hij ook niet gedacht hebben. Wat was het dan? Hij had zoveel liefde voor zijn heiland, dat hij hem wilde beschermen.
Petrus was helemaal niet van plan om de Heer Jezus te verloochenen, van hem af te vallen. We maken het mee ook in onze tijd dat mensen die het helemaal niet van plan zijn, het toch doen. Maar dominee, wat is dan de reden dat we niet geheel moedeloos moeten worden en zelfs wanhopig als je bedenkt dat wij, zoals wij hier in de 21ste eeuw leven, toch absoluut niet meer en beter zijn dan de discipelen? Als hun dat al dreigde, waarom zou het ons dan niet kunnen overkomen? Wat voor houvast hebben we eigenlijk? De genade van God. Als ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan, Galilea. De herder zei: ik blijf herder. Dan ga jullie voor, zoals een kudde destijds, door de velden, de berg van Israël zwierf met de herder voorop. Je ziet het voor je, hè? Ja, maar het kan toch zover komen dat het wel dreigt, dat afvallen, hè? Ik begrijp nu, dominee, dat het werkelijk een reëel gevaar is geweest voor al die 11 discipelen en niet alleen voor Petrus. We zijn zo gewend om die geschiedenis door te lezen dat het allemaal goed gekomen is. Maar op dat moment leek het erop alsof heel het project christendom passé was. Oh ja, de Satan heeft zeer begeerd te ziften als de tarwe. En ook Gods kinderen vandaag merken dat. Maar als het dan zo'n reëel gevaar is, hoe kunnen we ons dan hoeden voor dat gevaar? Hoe kunnen we dat ontlopen? We hebben straks gezongen, behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Ja, ik weet niet of je dat ook bedacht hebt toen je het zong. Dat dit het enige is wat overblijft. Behoud ons, Heere. Als straks de grote verdrukking begint, dan zullen de vele predikanten in het geheim christen worden. Of liever gezegd, niemand mag het meer weten. Denkt u dat ik er zeker van ben dat ik wel ervoor uit zal komen om christen te zijn? Absoluut niet. Is er in mij iets wat aanleiding geeft om te denken, ik zal niet afvallen? Nee. Hoe is dat met u? Die grote woorden van Petrus, die moeten we maar niet in de mond nemen. Denkt u niet dat we dat samen maar eens met elkaar moeten afspreken? Als het zover is, dan zal ik niet afvallen. Al zal iedereen afvallen, ik geenszins. Als de Heer in de laatste tijden zijn kerk gaat bouwen, reken er dan maar op dat levende stenen van dat gebouw in de stilte gehouden worden. Wat ik daarmee bedoel? In 1 Koningen 7 staat beschreven toen de tempel van Salomo gebouwd werd. Er werd geen hamerslag gehoord. Geen zaag. Hoe kon dat? Wel, als je in Jeruzalem komt, dan wijzen de gidsen je graag op de ingang van een enorm grottenstelsel. En dan ga je naar binnen toe. Onder de stad bevinden zich enorme grotten.
En daar werden de stenen voor de tempel van Salomo gehouden. In de stilte. Dat wil zeggen, boven hoorde niemand. Dat daarin, die grotten in de aarde, de stenen werden klaargemaakt voor het prachtige gebouw van de tempel van Salomo. Dit is een beeld van de manier waarop de Heilige Geest werkt. Als er een prachtig gebouw gaat verrijzen naar zijn gemaakt bestek, niet naar ons bestek. De kerk van het laatste der dagen zal daarom bijzonder zijn, omdat alle grote monden en elke vorm van amusement in de kerk, elke hoogmoed van het kerk zijn en het dominee zijn of christen zijn, zal worden afgebroken. En er een kudde zal overblijven, slachtschapen Christi, volgelingen van het Lam. Die zullen zeggen, Heere, behoud ons. Behoud ons, Heere, der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Want het zal erom gaan spannen, geliefden. De strijd zal zwaar worden. Iemand schreef, geestelijke karakters worden ook zo gevormd als die tempelstenen. Als ons lichaam een tempel van de Heilige Geest aan het worden is, dan gaat dat niet gepaard met extase, met geweld, met bijzondere uitingen, bijzondere verschijnselen. Dan is daar het zacht, het zuizen van een zachte stilte. De Heilige Geest werkt in het verborgene en gaat het geestelijk karakter van zijn kinderen stalen en gereed maken om een tempel van God te zijn. En als hij in het verborgene werkt, dan gaan er dingen gedood worden in het hart en leven, wereldsgezindheid, vleeselijke lusten die aanleiding tot zonde gaven. Er komt een sterven aan zichzelf en een opstaan met Christus. En nu komen we bij een belangrijke betekenis van de tekst. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Want wij moeten ook met hem opstaan. Christen zijn is met hem opstaan. En achter deze herder aangaan. Het is niet alleen met Christus gekruisigd worden, maar ook met hem opstaan in een nieuw godzalig leven zoals de vaderen dat hebben geformuleerd. Hoe is dat praktisch? Van de week lazen we het tekstgedeelte. En de tekst, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan in Galilea. Toen zei mijn vrouw, het is net alsof hij het lijden overslaat. Ja, hij keek over het lijden heen. Want hij ging over lijden. Wie het vatten kan, die vatten het. Het geheim is dat er iets overlijdt in ons leven. Om dan met Christus op te staan. Datgene mag overlijden. Wat het lijden verkeerd interpreteren.
Namelijk, God houdt niet van me. Als dat overlijdt, ga je over het lijden heen kijken. Ga je die onmetelijke liefde van die herder zien, waarvan Jezus zelf getuigt als hij in Johannes 10 over zijn eigen herderschap schrijft. Hij zegt: nadat ik de schapen heb uitgedreven, zal ik ze voorgaan. Ik heb er altijd overheen gelezen. Maar nu in verband met deze tekst, waarin hij zegt: want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Een citaat uit Zacharia 13. Maar er staat in Zacharia 13 niet, ik zal de herder slaan. Maar in het algemeen, de herder zal geslagen worden. Nu begrijpt Jezus van Abba, Vader, dat God zelf hem de herder gaat slaan. En hij wijzigt de tekst. Er is geschreven, ik zal de herder slaan. En de schapen zullen verstrooid worden. Er zijn twee dingen waar in deze tekst. Dat Christus geslagen wordt, aan het kruis geslagen wordt, om de straf, die onmetelijke straf over de zonde en de toorn van God erover te dragen, plaatsvervangend, is de herder Israëls. En de tweede is, de schapen zullen verstrooid worden. Dat is met Israël ook gebeurd, hè? Die 11 mannen zijn als het ware het prototype, de voorlopers van die enorme verstrooiing van alle stammen van Israël over de wereld. Maar ook geestelijke, dat is een geestelijke lessen. En die vond ik Johannes 10. Nadat de schapen uitgedreven zal hebben. In plaats van verstrooien kun je dan ook lezen. Uit hun knusse, veilige stal. Uit hun knusse, veilige leventje. Waar je niet kunt blijven. Want het begint daar steeds meer te stinken, hoe langer je daar blijft in die stal. Je moet eruit om beide te vinden. Om de zeer stille wateren te bereiken en de lieflijke weide, moet je eens uitgedreven worden. De geestelijke les hier is dat God zijn kinderen uit hun veilige, knusse, zelf gecreëerde leventje uitleidt, om ze pas werkelijk te laten eten en drinken, en ze werkelijk te laten genieten van de zon der gerechtigheid die opgaat over hun leven, buiten die benauwde, enge stal. En dat mag vandaag geestelijk waar worden. Als de Heer ons leert afscheid te nemen van slechte gewoontes, van heimelijke verborgen zonden, van verkeerde relaties die je maar blijft koesteren, dat gaat vandaag waar worden. Dat we doorbreken, zoals we dat noemen, in de genade. Doordat we achter de herder aan uitgeleid worden. En beide vinden, gevoed en gelaafd worden in het hart van de woestijn, zoals nimmer tevoren. nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea.
De Heer Jezus kijkt als het ware over het lijden heen. Maar het was zijn ganse leven al zo in hem geweest, want we zagen vorige week dat zijn bevinding was, dat vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, hij het kruis heeft kunnen verdragen en de schande heeft kunnen niet achten, niet in rekening heeft hoeven te brengen. Dat maakt het lijden niet minder zwaar, niet minder heftig, niet minder pijnlijk, maar het maakt het draaglijk en goed. Want het is mij goed wat mijn God mij aandoet. En moedig sla ik dus de ogen op het onbekende land? Wel nee, iemand schreef gisteren. Moedig sla ik dus het ogen naar het ons bekende land. We weten immers waar we naartoe gaan. Het vrederijk. De opstanding van de doden. Bekend land. Voor degenen die leven bij het profetische woord. Het land waarin de kinderen de dagen zullen verlengen. Heert uw vader en uw moeder op dat ge de dagen verlengt. Straks naar de opstanding. Vrederijk. Eeuwig zullen de dagen verlengd worden. Over het lijden heen zien. Terwijl we het lijden doorgaan. Wetend dat in de grootste smarten onze harten in de Heere gerust mogen zijn. Dit is een genade van de Heilige Geest, die niemand van ons waardig is, die we niet kunnen grijpen, die we niet kunnen bevatten, alleen maar kunnen ontvangen. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Iemand schreef, de Heer Jezus vertroost zijn discipelen met deze heerlijke belofte. Aan alle lijden, mijn kinderen, mijn schapen, komt een eind. Wat ge doen moet, is mij blijven volgen. Zelfs als je dat een tijd niet gelukt is, hè, om hem te volgen. Omdat je ook bent weggedreven. Misschien zit er iemand of luistert iemand mee die nu van zichzelf moet zeggen. Dominee, ik heb ver van God de wilde gezocht. En ik ben er nog bezig om dat, ik ben er nog steeds in bezig om dat te doen. O, gij afkerige kinderen. Keer terug tot de herder en hij zal u genezen. Zul je doen? Want eenmaal zal hij je voorgaan. In de opstanding der doden. Galilea. Maar dat Galilea krijgt toch een bijzondere betekenis in het vrederijk ook, waarover een andere keer. Deze tekst is nog niet ten volle vervuld. Er zal in Galilea nog een groot licht opgaan. De opstanding van Christus mag geestelijk voorbeleefd worden. Als we met hem opstaan, uit het meezeg, uit het Egypte van de zonde, wereldgelijkvormigheid, dienen van de Satan, en hem gaan volgen als de grote herder Israëls. Ten slotte nog dit. Jezus zegt hier dit van zijn 11 discipelen. Maar hij zegt het ook van heel het volk Israël. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. In Galilea zijn er 500 Joden bij elkaar gekomen na de opstanding van Christus. Maar wat denkt u van de opstanding der doden bij zijn wederkomst? 1400 jaar daarvoor profeteert Mozes daarover. En hij zegt: uit al de landen waar de Heer u heen gedreven heeft, zal hij u verzamelen. Hoor je het, Israël? Joodse volk, de herder Israëls is geslagen en de schapen zijn verstrooid geworden, maar hij zal ze vergaderen en hij zal ze doen opstaan. Omdat hij is opgestaan, zal hij de stad Sion weer oprichten en heeft medelijden over haar gruis. Als u vandaag het nieuws over Israël volgt, bedenk dan Deuteronomium 30 vers 3, 4 en 5, waar helder beschreven staat hoe God als de herder Israëls zijn hand opnieuw tot de kleine zal wenden en ze vergaderen zal op de bergen Israëls, en hij zal voor al hun leed en voor al hun verdriet, al die smarten die ze hebben ondergaan, hen dubbel vergelden. Met zijn vertroosting, heerlijke nabijheid. Amen. Psalm 22, vers 12 en 16, willen we met elkaar gaan zingen. Psalm 22, vers 12 en 16.
Heere, u zeide dank. De eer en de aanbidding. De zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.